massage.
Touché.
Touché vandaag met Damiaan de Nijs. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Filosoof, psychiater en angstexpert. En zeker omwille van dat laatste, druk bevraagd in deze coronatijden. Ja, het is een beetje alsof we meespelen in een slechte B-film. Het ruikt hier naar ontsmettingsmiddel. Tussen ons staat een handgel. Hoe ervaar jij deze dagen als angstexpert?
Het zijn opwindende dagen. Ja, het is fantastisch. Ja, je kan ook zeggen dat het een heel goede A-film aan het worden is. Dus er gebeurt zoveel en iedereen voelt die spanning. Dus het is een beetje gemengd, denk ik. Iedereen wacht af. Niemand weet wat er gaat gebeuren.
Maar interessant ook voor jou om te zien hoe mensen reageren op dit alles?
Heel fascinerend. Ja. Uitermate interessant om te kijken hoe mensen individueel reageren, maar ook hoe een samenleving in zijn totaliteit reageert op deze crisis.
Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Dat is natuurlijk een hele lastige vraag, een hele algemene open vraag. Wie ben ik zelf? Iemand die zoekende is, denk ik. Dat is, zo zie ik mezelf ook graag. Vanuit het tekort probeert te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En geniet ook van dat zoeken en dat tekort. Dus dat ook een enorme prijs stelt. Dat is denk ik een beetje een soort van rode draad, denk ik, door mijn leven, sinds kort.
Ja, je bent filosoof en psychiater. Dat is een bijzondere combinatie. Ben je iemand anders als filosoof dan als psychiater?
Ja, uiteraard. Ik denk dat psychiatrie is een vak, hè. Dat is echt een ambacht. Mm. Zoals een tandarts of een schoenmaker. Je doet iets, je hebt een bepaalde sociale rol en een plicht. En filosofie is iets wat, daar heb je geen. Het mooie is dat het geen functie heeft. Het is een soort van attitude, een stijl van leven, vind ik. Voor mij is filosofie een manier hoe ik in de wereld sta. En psychiatrie is echt een vak.
Mm. En dan ook nog eens angstexpert.
Wel, dat hebben mensen van mij gemaakt. Dat heb ik zelf. Dat is onzelf verklaard, om het zo te
zeggen. Omdat je natuurlijk ook wel in dat domein veel expertise hebt opgedaan.
Ja, dat kwam omdat ik redelijk veel wetenschappelijke achtergrond heb met patiënten met angststoornissen, die ik al 20 jaar behandel. Daarnaast ook toegang heb tot die neurowetenschappelijke expertise, discours, zoals ze zeggen, waardoor dat je de link met de hersenen kan maken en het een beetje kan terugkoppelen aan filosofische literatuur. En die drie-eenheid maakt het voor veel mensen interessant. Mm-hmm. En daardoor ben ik tot expert gebombardeerd.
En hoe angstig sta jij zelf in het leven?
Ik heb niet zo heel veel last van angst. Opmerkelijk weinig.
Ook nu niet, in deze coronatijden?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Absoluut niet. Nee, nee. Ik merk met ouder worden dat ik iets angstiger word. Er zijn bepaalde dingen die ik moeilijker vind. Zoals op hoogte klimmen. Dat vond ik allemaal geen probleem. Nu heb ik daar toch iets meer moeite mee. Maar ik ben gespeeld van
eender welke. Je wast niet om de 5 minuten je handen en daar ben je
ik doe het wel omdat het nodig is. Het is gewoon heel praktisch. Je wast je handen omdat het virus vernietigd wordt als je je handen wast. Dus dat is wel een goede zaak. Ja. Maar niet uit angst.
Ja. Je bent een Vlaamse Nederlander of een Nederlandse Vlaming?
Ja. Ik ben Vlaming nog altijd, vind ik, in de hart en nieren wel. En ik woon nu al wel 20 jaar in Nederland, dus ik ben ook vernederlandst. Ja. En ik kijk wel vanuit een Nederlandse blik naar Vlaanderen en andersom met een Vlaamse blik naar Nederland.
Ja, je luisterde zo net ook naar de Eucharistieviering, dat was lang geleden.
Ja, dat was
je die klank nog eens had gehoord.
Ja.
Ja, maar je bent nog altijd graag in België, mag ik hopen?
Ik ben nog altijd graag in België. Er zijn dingen die ik mis natuurlijk vanuit Nederland. Wel, wat zo bijzonder is en wat men in Nederland absoluut niet heeft, is, en misschien klinkt dat wat abstract, maar België is voor mij heel aantrekkelijk omdat daar een vanzelfsprekende manier is van leven, een soort van improvisatietechniek, een onnadenkendheid waar mensen elkaar mee bejegenen, waarmee je naar een restaurant gaat, naar een café. En dat loopt vlot, dat is interessant, eenvoudig, niet expliciet. En dat bestaat in Nederland niet. In Nederland is alles bedacht, georganiseerd, voorspeld, gereguleerd, tot in de kleinste details. En ook als er iets gebeurt, dan expliciteert men dat. Hè. Men zegt bijvoorbeeld, laten we het gezellig maken. Ja. Waardoor een Vlaming denkt, door dat uit te spreken, krijgt het al een heel kunstmatig aspect.
Ja, laten we een goed gesprek voeren, Damiaan de Nijs, in deze touché.
Ja.
Welkom.
Radio 1.
massage.
Touché.
Van Elbow. Het komt uit hun nieuwste plaat Giants of All Sizes. Ze zouden op 25 maart komen naar Vorst Nationaal, maar ook dat concert is natuurlijk uitgesteld naar 22 juni. Zoals zoveel concerten, zoals zoveel activiteiten zijn opgeschort of uitgesteld. Damian de Nijs, daar heb je ook een beetje last van, denk ik. Jouw agenda is plotseling toch behoorlijk blank geworden.
Ja, is afgenomen. Ik moet zeggen dat dat niet echt tot mijn grote verdriet is. Dus het schept ook weer mogelijkheden. Maar er is inderdaad heel veel weggevallen. Ja.
Veel lezingen die niet doorgaan.
Lezingen die niet doorgaan. Ja, elke bijeenkomst in Nederland, waar je dreigt voorbij de 100 personen te komen, die is afgeschaft. Hè. Mag niet meer. We mogen eigenlijk ook niet meer echt reizen of kleine meetings organiseren in het ziekenhuis. Dat is allemaal verboden.
Ja. De toestand is ernstig, maar gelukkig niet hopeloos, mag ik zeggen, denk ik.
Ja, zeker niet hopeloos. Ja. Ik denk dat het een toestand is waar mensen plotseling in terechtgekomen zijn, waar weinig mensen ook helemaal begrijpen en een beetje zoekende zijn wat hun eigen positie is. En met een zeker gemak ook voor lief aannemen.
Ja. Je zei het daarnet al, hè, het zijn voor jou als psychiater en filosoof zeer interessante tijden om te zien hoe mensen reageren op wat er op dit moment allemaal gebeurt, van minuut tot minuut, van uur uur tot uur. Die maatregelen bijvoorbeeld, die hier in ons land donderdagavond zijn aangekondigd om de winkels te sluiten, alleen voedingszaken en apothekers open te houden, alle grote evenementen af te gelasten, niet meer dicht bij elkaar te komen, handen te wassen, enfin, ik hoef het niet meer te herhalen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar? Wat zie jij gebeuren bij de mensen?
Ja, het is natuurlijk spectaculair wat er gebeurt. Is als een land beslist om alle cafés en restaurants te sluiten, dat is ongezien. Dus wat ik bij mensen merk, is dat mensen onrustig worden door de omvang en de daadkracht van de maatregelen zelf. Ik zie weinig mensen die heel bang zijn voor het coronavirus. Er zijn er natuurlijk wel. Die zijn al wat angstiger van aard. Maar de meeste mensen doen daar nogal redelijk makkelijk over. Maar men is bang voor de maatregelen die we nemen tegen het coronavirus. En men is bang voor de effecten die we zien die optreden naar aanleiding van het coronavirus.
Ja.
Dus als plotseling de beurs met 30% daalt in 3 weken, dan denk je, wow, wat is hier aan de hand? Als plotseling, hij is natuurlijk wel wat vreemd, maar toch, de Amerikaanse president besluit om gedurende 30 dagen niemand nog toe te laten, dan krijgt dat een heel bizar en grootschalig karakter.
En hoe verklaar jij die angst?
De angst heeft eigenlijk altijd te maken met één gevoel wat heel dominant is. En dat gevoel is controleverlies. Je hebt niet meer de controle over wat er gebeurt met jezelf en met de wereld. Dat is de essentie van alle angst. Controleverlies is de oorzaak van angst, maar ook het gevoel van angst. Dus wat je voelt als je bang bent is, ik weet niet wat ik moet doen. En dan gaan mensen niets doen of iets doen of rare dingen doen. Maar ook de consequentie van angst is ook controleverlies. Omdat veel mensen onredelijk handelen, gaan ze dat verlies aan controle eigenlijk nog versterken, bevestigen.
Ja.
Dus angst is 3 keer verbonden met controleverlies. Dat is een heel essentieel gevoel.
Ja. De maatregelen die zijn genomen zijn zeer verregaand. Is dat ook een vorm van angst?
Ik denk het wel. Kijk, niemand weet hoe je met dit moet omgaan, omdat het gaat om scenario's die zich in de toekomst zullen afspelen. Wij voorspellen dat het virus dat zal bewerkstelligen binnen enkele weken, enkele maanden. En wat wij nu doen is een gevolg van een soort van projectie in de toekomst en meestal een rampzalig scenario. Dat is typisch angstdenken. En ieder persoon die bang is, die denkt niet over wat er feitelijk gebeurt, maar die denkt van wauw, er zou een draak onder mijn bed kunnen zitten. Of er zou een man mij kunnen verkrachten in een bos. Dus wij projecteren, anticiperen waar we bang voor zijn in de toekomst. En dat nadenken over de toekomst is voor ieder mens lastig, omdat je de controle wil behouden, maar niet weet wat er zal gebeuren. Dus je loopt een groot gevaar als je maatregelen neemt, dat je maatregelen gaat nemen voor dingen die misschien nooit zullen gebeuren. En dat is wat met mensen die heel angstig zijn frequent wordt gezien, dat ze zich beschermen, dat ze iets doen, terwijl het eigenlijk nooit plaatsvindt.
Ja. Het valt mij wel op dat de mensen de maatregelen behoorlijk opvolgen. Hè? Behalve een paar uitzonderingen, hè, de lockdownfeestjes die er zijn geweest. Maar over het algemeen lijkt het alsof het ook vrij makkelijk is gegaan om de deuren te sluiten, binnen te blijven, afstand te houden.
Het zijn ook op zich makkelijke dingen natuurlijk, afstand houden. En er is niet veel burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat het massaal is. Dus iedereen beseft wel van, het is niet alleen Vlaanderen of België of Nederland. Het is Europa, het is de hele wereld. Dus iedereen doet daaraan mee. Dan moet je toch al van goede huizen komen te zeggen, ja, niet bij mij. En het is toch nog altijd wel een klein beetje spannend op dit moment. Het is gewoon, je weet niet goed van, hoe gaat het eruit zien? Maar voorlopig, oké, niet werken, niet naar school. Mijn leven anders inrichten, een beetje hamsteren, samengezellig bij elkaar zitten. Er zijn natuurlijk wel wat negatieve kanten, maar er zit een soort van aura van spanning wat het voor veel mensen op dit moment nog leefbaar maakt.
Ja, en het aantal doden is in ons land en ook in Nederland nog niet eens hoog. Hè? Het gaat over,
het is heel beperkt. Hè?
Dus 3-4 mensen.
Het gaat om 4 mensen in België en 12 in Nederland. Ja, dat, als je kijkt, sinds dat het coronavirus heeft toegeslagen, is dat natuurlijk zeer, zeer klein. En als je zeker het vergelijkt met het aantal mensen die daar suïcide plegen, die sterven aan reguliere aandoeningen, ja, dan is dat compleet verwaarloosbaar. Dus daar kan je wel iets over zeggen. De proportie aan maatregelen die wij nu nemen in vergelijking met het aantal doden en zieken, dat zet wel tot nadenken. Dan denk je van, is dat niet wat groot allemaal? Maar nogmaals, dat is natuurlijk een, dat kan ik moeilijk zeggen, ik ben geen viroloog. We nemen maatregelen met het oog op de toekomst. En het is pas over 7-8 maanden dat we zeker kunnen zeggen of dat het overdreven was of adequaat.
Ja. Maar ook om die angst te beperken, dienen die maatregelen ook om vertrouwen creëren, ja, de angst te beperken en zo rustig mogelijk deze periode door te komen.
Ja, mensen doen dingen. En dat doen heeft iets te maken met het feit dat je zo de controle verwerft over de werkelijkheid. Dus angst ontstaat uit controleverlies. Je kan niet iets doen. Maar gelaten afwachten is veel moeilijker dan iets doen. Dus als mensen boos zijn of angstig, dan gaan ze kadertjes schikken. Of sommige vrouwen gaan afwassen. Of mannen gaan in de tuin werken. Dus als wij heel opgewonden zijn, dan doen we iets om vatten te krijgen op die werkelijkheid.
Hamsteren bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld hamsteren.
Absoluut niet nodig, maar toch...
Je wil iets doen.
Hebben mensen dat
gedaan. En door dat te doen, heb je het idee van... Zie je wel, ik krijg het onder controle.
Mm-hmm. Wat is dan de echt goede remedie om die angst onder controle te krijgen? Voor mensen die nu nog altijd niet goed weten wat ze moeten doen. Wat raad jij hen aan?
De belangrijkste weg om van je angst af te komen is het controleverlies accepteren. Maar dat is een act van geloof, van overgave. Dus gewoon heel eenvoudig zeggen, ik heb het niet onder controle. Het is niet zo. Ik ben afhankelijk van wat er staat te gebeuren. Mm-hmm. En het lot zal beslissen of ik ziek word of ik niet ziek word. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar dat vergt een hele flexibele, moeilijke attitude. Zeker in een samenleving waar wij in opgegroeid zijn. Waar iedereen het idee krijgt dat alles maakbaar en controleerbaar is. Dus dat is nog een heel ander interessant punt. Onze angst vindt geen oorsprong in het reële gevaar. Maar vindt zijn oorsprong in de achtergrond van onze enorme behoefte aan controle. Mijn grootmoeder zou nooit zo'n behoefte aan controle gehad hebben en zou veel minder angstig geweest zijn bij diezelfde bedreiging.
Hmm. Kan angst ook een gewoonte worden? Nu leren we dingen, hè, zoals geen hand geven, handen wassen. Ja. Kan dat ook iets zijn dat we meenemen in de toekomst? Dat we over een aantal jaren heel normaal vinden?
Oh, de rituelen zouden een gewoonte kunnen worden, maar angst als manier om naar de dingen te kijken is al enorm in onze samenleving binnengegleden. Er stond een stukje in de New York Times een paar jaar geleden. En daar stond letterlijk, als je in Amerika niet meer angstig bent, dan word je als abnormaal beschouwd. Dus wij leven in een culture of fear, een angstcultuur, op basis van terrorisme, van virussen, klimaatproblemen in de hele brede zin, waardoor dat onze eerste perceptie van de werkelijkheid gestuurd wordt door het bang zijn. We kijken niet meer met verwondering of nieuwsgierigheid, maar we denken van, wow, is er iets speciaals? Moet ik beducht zijn? Voel ik mij bedreigd?
Het is een staande uitdrukking, hè? Angst is een goede raadgever. Maar is het dat ook?
Nee, helemaal niet. Dat wordt dikwijls gezegd, ja? Maar althans in mijn persoonlijke leven.
Want angst zorgt toch dat je je extra gaat beschermen? Dat een natuurlijke bescherming wordt?
Ja, als de maatregelen in proportie zijn met het gevaar, maar dat zijn ze zelden. Dus angst is bijna altijd een slechte raadgever. Omdat het je niet helder doet nadenken, omdat je je niet baseert op de feiten, maar op de beleving, omdat je je baseert op wat je in de toekomst gaat anticiperen. Dus dat is helemaal niet goed om je door angst te laten leiden. Het kan natuurlijk beschermen in hele specifieke omstandigheden. Als je op de Mont Blanc staat en er staat geen hekje omdat het te hoog is, dan is het goed om bevreesd te zijn van hoogte, anders ga je te dicht staan, zou je kunnen uitgeleiden. Dus in dat opzicht is vrees, zou je kunnen zeggen, wel effectief. Maar angst is nooit goed. Het is altijd een leugen.
Miserere mei Deus van componist Gregorio Allegri. Damian de Nijs, je wou dit absoluut laten horen, hè? Ja. Waarom precies?
Omdat ik het een fantastisch mooi nummer vind. Ik hoor het graag. Ik vind het inderdaad hemels. En dat was ook al toen ik als klein kind dat hoorde. Dat is natuurlijk wel bijzonder, want als kind ben je niet meteen geïnteresseerd in Gregoriaanse muziek. Maar het is wel een soort van erfenis van mijn vader, die dit nummer graag hoorde. En het doet mij ook aan hem denken. Als ik dit nummer hoor, dan komt dat naar boven. En ik moet zeggen, ik was niet zo heel gebrand op al die Gregoriaanse muziek thuis, die nogal opdringerig werd gespeeld. Maar achteraf realiseer ik mij dat dit nummer toch wel echt daarbuiten bovenuit stak. En heeft me wel geïnspireerd en geïntrigeerd om daar blijvend naar te luisteren.
Het is ook de muziek die één keer per jaar in de Sixtijnse kapel horen is op Goeie Vrijdag.
En ontcijferd door Mozart, die op 5-6-jarige leeftijd thuis aan de keukentafel gewoon het hele stuk uitschreef.
Ja, want er bestonden geen partituren van.
Dat was verboden. Er waren geen partituren. Het was pauselijke hemelse muziek. Mm-hmm. En inderdaad.
Heeft het ook een religieuze betekenis voor jou?
Niet meteen religieus in de zin dat het een soort van systematische vorm van geloven is in een god of een institutie. Maar ik breng je wel in hogere sferen. En ik denk dat op zich nodigt het wel uit om meer en dieper na te denken dan wat zich onmiddellijk aandient bij jezelf of de wereld. Ja, wat is religie? Ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort van manier is om transcendent naar de dingen te kijken. Om de alledaagse werkelijkheid te overstijgen. In dat opzicht is het zeker, voelt het voor mij zeker als religieus.
Ja, je hebt de muziek thuis als jonge kerel leren kennen van jouw vader. Wat voor band had jij met je vader?
Moeizaam. Dat ging heel lastig. Was naar mijn gevoel een dominante man die heel bepalend was. Dus dat is van jongs af aan was dat al een hele ingewikkelde relatie. En eigenlijk nu nog altijd. Dat is eigenlijk nooit heel goed gekomen. Op een of andere manier klikt dat niet. Hebben wij geen enkel, niet iets wat ons bindt. Behalve dan misschien de muziek. En er is ook niets dat ons eigenlijk dichter bij elkaar heeft gebracht.
Heb je pogingen gedaan?
Ik heb dat wel gedaan af en toe, maar dat stoot op dezelfde soort van afwijzing die ik vroeger ook ervoer. Ja. Ah.
En heb je dat aanvaard?
Deels wel. Ik moet zeggen dat iets was waar ik natuurlijk vroeger niet zo heel veel over nagedacht. Ik was denk ik wel wat ouder toen ik die vaderrelatie in mij opnam en dacht van wat is dat nu? Wat heeft dat betekend? Waarom is dat zo? En ik moet zeggen dat ik daar ook in aarzel, omdat aan de ene kant zijn afwezigheid, die ik volgens mij al heel lang voel, ook wel een heel vreemd genoeg positief effect had. Dus ik daarom aarzel ik ook soms zijn en er niet zijn, is voor mij ook altijd een hele sterke drang geweest om dingen te doen, om erkenning te vragen. Dus ik vind het dan heel ingewikkeld dat hij eigenlijk door zijn afwezigheid enorme bijdrage heeft geleverd aan de waardevolheid van mijn leven. En dan is de vraag, hoe moet je daarmee omgaan? Moet je dat intact houden? Of moet je dat dus toch anders proberen te doen? Naarmate ik ouder word, heb ik de neiging om te zeggen van misschien moet ik dat toch proberen te herstellen. Maar ik denk dat ik ook een beetje bang ben om tegen een teleurstelling aan te lopen. Omdat ik nu in deze fase zit, het kan plaatsen, ben ik een beetje bang dat als ik dan werkelijk echt ook met hem terugspreek, dat diezelfde hardheid terug naar boven komt en ik dan ergens ontgoocheld of gekwetst zal zijn.
En wat is de rol van jouw moeder in jouw leven?
Mijn moeder was een hele zachtaardige, lieve vrouw die natuurlijk typisch dan ook wel een beetje de middenweg zoekt in die familiale constellatie van vroeger. Heel steunend, maar ook zelf ook heel zoekend. Want zij leed er zelf ook onder. Mijn ouders hadden ook een heel moeilijke relatie. Maakten veel ruzie. Uiteindelijk zijn ze gescheiden. Maar zij is het heel, het tegendeel. Mijn vader is denk ik wat krachtiger, dominanter. En zij is wat afhankelijker, afwachtender. Heel veel aarzeling. Dus het volstrekte tegendeel.
Mm-hmm. Je bent vaak verhuisd als kind, uiteindelijk ook in een internaat terechtgekomen.
Ja.
Kan je dat ook zo omschrijven dat het achteraf bekeken goed is geweest dat jou dat is overkomen? Of hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat internaat, dus toen ik ongeveer denk 13, 14 was, toen was de boodschap helder. Ik bedoel, ik studeerde helemaal niet goed, ik zat op colleges en dat was toch niet naar behoor. Dat was ook effectief zo, ik had niet zo goede punten. En mijn vader zei ook resoluut, ja, je bent het vijfde wiel aan de wagen in deze familie, ga maar op internaat. Misschien kunnen zij iets met jou aanvangen. En als je dan 13, 14 bent en je komt op zo'n internaat, dat is wel indrukwekkend. Dus ik vond dat wel echt een van de meest aparte belevingen, denk ik, die ik ook ooit meegemaakt heb.
En waarom precies?
Het is, als ik er achterover denk, bedoel, ik heb het niet zo beleefd. Het klinkt misschien wat dramatischer, maar het is wel een hele eenzame situatie. Als je als jongen op zo'n jongensinternaat, hè, dat was natuurlijk altijd, dat was gescheiden, vond ik het een hele harde, eenzame atmosfeer. Het is ieder voor zich op jonge leeftijd. En ja, ik denk dat veel mensen zich dat realiseren, maar Vlaanderen heeft heel veel van die internaten gehad waar die jongens zijn opgegroeid en opgevoed. En je leert er natuurlijk wel voor jezelf opkomen. Mm-hmm. Maar het is toch wel vond ik een heel harde leerschool. Achteraf gezien zou ik dat mijn kinderen niet zelf willen aandoen, denk ik.
Ja, waar ook verhalen van misbruik naar boven zijn gekomen. Hè? Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt.
Ja, wel meegemaakt. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ook waar ik op internaat zat, ja, jongens dat wisten wie van de broeders genegen was om zo'n activiteit uit te voeren, zeg maar eventjes eufemistisch. Dus als je iets fout deed, dat je wel snel op de schoot belandde en dat er een en ander betast werd. Maar als kind toen had ik het gevoel dat er heel schamper werd over gedaan. Of althans, onder de meesten werd daar wat lacherig over gedaan. Dat was niet zo indrukwekkend. Ik kan me wel voorstellen dat kinderen die wat moeilijker, wat kwetsbaarder hadden, die wat lastiger konden omgaan met de situatie, wel een mikpunt of slachtoffer zouden kunnen worden. En dat is natuurlijk veel erger.
Was jij een bang kind?
Nee, ik ben eigenlijk nooit echt bang geweest. Ook toen niet. Dus gelukkig denk ik. Misschien. Ik denk niet dat het daardoor komt. Ik denk dat ik eigenlijk geboren ben met een relatief soort van immuniteit voor veel angstgevoelens.
Ja. Jouw grootouders waren ook heel erg bepalend.
Ja,
op welke
absoluut
manier?
Mijn grootvader was apotheker. Voor mij was dat een inspirerende man. Hij vulde natuurlijk ook een beetje de lacune van mijn vader, denk ik. Maar ik had al heel lang met hem van jongs af aan een hele goede band. En hij was voor mij een enorm voorbeeld, omdat hij achteraf denk ik nog veel meer dan ik toen kon bedenken, omdat hij geïnteresseerd was in scheikunde, in filosofie, in literatuur. Dus die hele brede, diverse manier om naar dingen te kijken, dat was een soort van evidentie. Dus hij las filosofie en dan las hij Raymond Aron en dan ging hij naar de quantumfysica, van de quantumfysica naar de politiek. Ja, en dat was een soort van evidentie. Dat was zijn wezen. En ik dacht dat dat altijd zo was bij ieder intellectueel. Maar dat is natuurlijk wel redelijk uitzonderlijk. Mm-hmm. Dus hij heeft voor mij een pad geëffend, om het zo te zeggen. Zonder dat hij dat waarschijnlijk bedoelde. Wat heel bepalend is geweest om de wereld te zien en dingen te begrijpen.
Desmenuzados en la polquera, decapitados por el hacha, desbatidos.
bautizados a caballo, crucificados en la iglesia.
Los Libertadores uit de Canto General van dichter, Nobelprijswinnaar en diplomaat Pablo Neruda. Hier onder meer gezongen door Maria Farantourig en Petros Pandi. Met veel Griekse en Franse muzikanten onder leiding van Mikis Theodorakis. Damian de Nijs, je wou dit laten horen, want dit lied heeft betekenis voor jou, hè?
Ja, ik vind dit... dit lied of serie van liederen en zeker deze uitvoering heel bijzonder, omdat het, dit is opgenomen, een live opname in Athene na de val van het kolonelsregime. En ja, Griekenland is toch ook een beetje het land waar de vrijheid is uitgevonden. Dat is de vrijheidsgedachte heel belangrijk. Nou, die kolonels, dictatoriaal regime, werd opzij geschoven en Mikis Theodorakis was verbannen, niets mocht. Nou, zodra dat die kolonels verdwenen zijn, heeft men dit opgevoerd, live, voor tienduizenden Griekse of Atheense enthousiastelingen natuurlijk. En je hoort, vind ik, in die opvoering een enorm soort van uitbundigheid. Een verlossing. Dus die vrijheid die komt dwars eigenlijk door al die tonen en die woorden heen. En ergens voel ik dat, of fantaseer ik dat ik dat voel. En dat sprak enorm tot mijn verbeelding. En in die tijd, denk ik, als ik wat jonger was, was voor mij vrijheid het meest ultieme. Dat was het hoogst bereikbare ideaal. Dus dat heeft mij aangezet om heel veel keren naar de Griekse eilanden te trekken. En dan ook echt live de vrijheid daar te ervaren.
Ja, omdat je in een internaat had gezeten? Omdat je je opgesloten had?
Ja, dat zou, denk ik, wel goed mogelijk zijn. Dat ik door de incarceratie, om het zo te zeggen, nog een grote verlangen had naar vrijheid. Gedachte. Ja, zeker. Er zijn waarschijnlijk verschillende redenen voor. Ja. Ja.
Je hebt filosofie en geneeskunde en psychiatrie gestudeerd. Heel lang. Hoe lang heb je?
Bijna 20
jaar, hè?
Wel,
aan de universiteiten.
Ja, 4-5 jaar filosofie, dan 7 jaar geneeskunde en dan nog eens 6-7 jaar doctoraat. Gecombineerd met psychiatrie, dan zit je tegen de 20 jaar.
Ja, ja. Met welke ambitie wou jij zo lang studeren? Wou je zoveel diploma's?
Ik heb eigenlijk niet echt een ambitie gehad, vreemd genoeg. Dat is altijd uit een tekort geweest. Dus ik heb filosofie gestudeerd omdat ik kwam in contact in de middelbare school met het Griekse denken. Ik vond dat fascinerend en dat zette mij aan tot zoeken. Maar ik vond de manier om van denken zoals ik dat daar las bij Plato en die andere Griekse denkers boeiend. Misschien ook omdat die leraar heel boeiend was. Niet omdat ik iets wilde bereiken, maar gewoon omdat ik iets niet begreep. Dus het was het tekort en het onvermogen die mij toe aanzet om filosofie te studeren. En toen ik dat dan gedaan had, ja, dat was in de jaren 80, dan kon je er helemaal niks mee aanvangen. Toen creëerde ik een nieuw tekort. Toen kwam ik in contact met Freud, Lacan, analytici. En die hele ziel, die totaal onbegrijpelijk was, heb ik een moment geaarzeld om in psychoanalyse te gaan en naar Frankrijk te gaan. Maar ik dacht, ja, eigenlijk Freud en Lacan, dat zijn gewoon artsen. Ik voel me eigenlijk helemaal niet zeker om hier iets over die ziel te zeggen als ik niet precies begrijp hoe het ook in het lichaam is. En toen wilde ik geneeskunde gaan studeren. Dat is wel met de ambitie geweest om psychiater te worden. Dus heb ik die 7 jaar vervolbracht. En toen was ik uiteindelijk psychiater en kon ik echt aan de slag gaan. Mm-hmm. Maar toen kwam ik al heel snel erachter dat het ook redelijk saai kan zijn, psychiatrie.
Mm-hmm. En hoe ben je dan in het thema angst geïnteresseerd geraakt?
Ja, dat is zoals heel veel dingen die belangrijk zijn in ons leven, volstrekt toeval geweest. Ik was helemaal niet geïnteresseerd in angst. Ik ken dat uit de filosofie, maar dat boeide mij niet zo. En ik zocht een onderwerp voor een proefschrift voor een doctoraat. En ik was geïnteresseerd in de waan. Ik vond dat het meest interessante. Dus hoe dat het komt dat mensen, ondanks allerlei tegendeel en tegenargumenten, toch blijven vastgeloven in één specifiek idee. Maar ik kon niemand vinden die mij een proefschrift wilde begeleiden of aanbieden in dat specifiek onderwerp. En uiteindelijk was ik het zo beu dat ik zei, weet je wat, ik stuur gewoon brieven in Nederland naar alle universiteiten en ik zeg, weet je wat, ik wil gewoon onderzoek doen, als er iets is, nodig mij uit en ik vind het goed. En ik was bereid om alles te doen om toch maar in dat wetenschappelijk onderzoek terecht te komen. En toevallig was er in Utrecht dat wist ik pas achteraf, een mevrouw die was weggelopen omdat ze zo ontevreden was. En lag dus een project klaar over de dwangstoornis. Mensen die dwangmatig zijn, hun handen wassen en heel veel last hebben van angst. En zo ben ik in die angst gerold.
Ja, en wat voor angsten bestaan er zoal? Wat zijn de meest fascinerende waar jij graag je in verdiept?
De angst is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Dus er zijn verschillende uitingen van angststoornissen. Tot voor kort waren er 11. Dit is nu een beetje veranderd in de klassificatie. Maar de veel voorkomende angststoornissen zijn bang zijn voor de ander. Dus beoordeeld worden door de ander. Bang zijn om niet goed genoeg te zijn. Dwangstoornissen, waar je probeert controle te verwerven. Een trauma meegemaakt hebben. En daardoor angststoornissen ontwikkelen. Dus er zijn verschillende varianten. Maar in principe komt het altijd op hetzelfde neer. Niet in controle zijn en proberen controle te verwerven op een of andere manier.
En kan je van je angsten verlost raken? Want daarvoor komen mensen bij jou terecht, vermoed ik. Hè?
Ja, dat kan wel. Dat kan zeker. Dat is niet gemakkelijk. Omdat het via allerlei slinkse wegen moet bewerkstelligd worden. Dus de mensen waar ik mee werk, mensen met dwangklachten, die wassen hun handen of die controleren omdat ze bang zijn dat iets zou kunnen gebeuren. Typisch die gedachte van in de toekomst zal iets gebeuren. Als je met mensen spreekt en zegt van ja, stop met angstig zijn, dat is toch volstrekt onredelijk. Want het gaat om onredelijke dingen. Ik had zo een student die dacht dat zijn ouders zou kunnen overlijden. En wat hij daar deed om dat te verhinderen, was telkens als hij zijn hemd uittrok, dat 8-9 keer op de hanger hangen, controleren en in de kast hangen. En ik heb met hem veel gesprekken gevoerd. En als ik zei, hoe kan dat? Je bent student, dierengeneeskunde, slim student. Je snapt ook dat er geen relatie is tussen die hanger terughangen en het feit dat je ouders niet sterven. Ja, zegt hij, dat weet ik wel. Ik weet voor 50% dat het volstrekt onredelijk is. Maar het werkt, want ze leven nog. En wat hij daar laat zien, is iets heel fascinerend. Mensen zijn bereid de meest idiote dingen te accepteren als het maar werkt. Als het maar een effect heeft op datgene wat we niet kunnen controleren. Ja. Dus de onredelijkheid is inherent aan angsten en angststoornissen. En we zijn bereid heel veel onredelijkheid te accepteren als we toch maar het gevoel hebben dat we in controle komen.
Ja. Merk je nu in deze coronatijden dat er meer mensen smetvrees beginnen te krijgen? Onredelijk angstig zijn om besmet te geraken?
Niet zo heel veel meer. Kijk, onze dwangpatiënten die hebben natuurlijk wel de neiging om sowieso netter te zijn en die voelen zich fantastisch in het ziekenhuis. En soms voeren we ook operaties uit waar mensen met dwangklachten vastliggen en elektrodes in de hersenen krijgen. Mm-hmm. En we dachten dat ze daar heel bang voor zouden zijn, maar het was omgekeerd. Ze voelden zich geweldig, omdat alles clean en netjes is en met doeken. Dus voor mensen met dwangklachten is het een soort van natuurlijke toestand Het vele handen wassen en het gebruiken van alcohol en doekjes. Het enige probleem praktisch is dat wij geen oefeningen meer kunnen doen. Dus we moeten alle behandelingen stopzetten, omdat we daar juist mensen proberen uit te dagen om vieze dingen vast te nemen.
Dat is de manier om er vanaf te geraken. Bijvoorbeeld als het gaat over smetvrees, is net dat de manier.
Ja, bij angst is altijd de manier je confronteren met datgene waar je bang voor bent. Dat is de sleutel tot het succes. Ja. Datgene doen wat je angst zegt niet te doen.
Ja. Fascinerend.
Ja.
En bijvoorbeeld als het gaat over smetvrees, hoe ver drijf je je patiënten dan? Wat moeten ze allemaal doen?
Sommige mensen die stoppen hun hoofd in een toiletpot. Dus je hebt daar verschillende tactieken. Dat is de klassieke exposure waar je mensen blootstelt aan die zaken waar ze bang voor zijn. Dus als je smetvrees hebt en je bent bang besmet te raken, dan gaat men juist op zoek naar datgene wat je kan besmetten. En je kan dat in één klap doen. Je kan mensen inderdaad ongelooflijk hard confronteren. Dat heet flooding, waar je mensen in één keer heel sterke angst laat ervaren. Of je kan het stapsgewijs doen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan eerst beginnen met een woord en dan een afbeelding en dan een echte enzovoort. En dan ga je over een periode van weken langzaam aan confronteren met datgene waar men bang voor is.
Davis met Milestones. Damian de Nijs, bedankt trouwens voor de Netflix-tip, want er is een prachtige documentaire te zien, Birth of the Cool, waarin in 2 uur tijd de hele carrière van Miles Davis wordt getoond. Prachtig om te zien. Wat vind jij zo fascinerend aan zijn leven?
Wat ik fascinerend vind, is dat het een van de mensen is, weinigen, of ja, er zijn er wel, maar er zijn niet zo heel veel, die toch op een hele individuele, creatieve manier iets toevoegt aan wat er nog niet is. En daar heb ik dan de meeste bewondering voor. Mensen die als het ware uit het niets, vanuit zichzelf iets creëren en een hele nieuwe lijn ontwikkelen. En ik denk dat Miles Davis in de jazz in dat tijdperk echt ongelooflijk vernieuwend was, innovatief. Niet zo'n prettig leven heeft geleid, maar goed, desondanks heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de muziek.
Ja, en wat ik leerde uit de documentaire is dat hij in zijn Parijse jaren ook contact heeft gehad met Sartre.
Ja,
daar bestaan foto's van, ja. Die twee samen.
Ja.
Waarover zouden zij gesproken hebben?
Ik denk dat vrijheid misschien wel een goede gok zou kunnen zijn. Maar het is wel fascinerend dat in die periode, dat onderschatten we soms, die intellectuelen of ja, ook kunstenaars veel meer contact met elkaar hadden. Dus we hebben altijd de indruk dat wij nu heel multidisciplinair bezig zijn. Maar ik ben altijd verrast dat in de middeleeuwen, maar zelfs ook in de jaren 60 van de vorige eeuw, er heel veel interactie was tussen schilders, schrijvers, filosofen. En dat veel indrukwekkender was dan dat wij dat nu kunnen doen.
Ik had daar heel graag bij gezeten om een koffietje te drinken en te luisteren. Wat die allemaal te vertellen hadden. Hij had ook contact met andere groten. Hè? Juliette Gréco, daar heeft hij mee langs de Seine gewandeld. Enfin, zeker
en een relatie mee gehad, geloof ik.
En zeker een goede tip in tijden van corona om naar die documentaire te kijken. Wat ik ook een opmerkelijke zin vond in de documentaire. Hij zegt, mannen zijn bang om kwetsbaar te zijn. Als jij dat hoort als psychiater, kan je dat beamen? Klopt dat?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat voor mannen moeilijker is dan voor vrouwen. Om kwetsbaar te zijn. Ik denk dat wij nog veel klassieker over de geslachten nadenken dan dat we dat willen aannemen. We leven in een tijd waar er geen genderverschil meer mag zijn. Hè. Mannen en vrouwen moeten gelijk zijn. Maar ik denk dat het omgaan met kwetsbaarheid en daarin openheid vertonen toch nog veel moeilijker is voor mannen die opgroeien met een idee van, ik moet hier staan, ik moet iets doen, ik moet hier tonen dat ik wat ik waard ben. Dus in een mannelijke omgeving, maar ook in een samenlevingsomgeving, is het voor mannen veel lastiger.
Hij was ook een heel kwetsbaar figuur, hè?
Het is beide. Hè. Wat je ziet bij zo'n mensen is dat het een combinatie is van kwetsbaarheid aan de ene kant. Heel sensitief. Want het kan ook niet anders, denk ik, als je creatief bezig bent met kunstig. Maar aan de andere kant ook wel heel bepalend. Heel ook dominant. Het is zo en niet anders. Dus het is een vreemde combinatie van gevoelig zijn voor wat mensen doen. Wat ze over jou zeggen. Dingen oppikken in je omgeving. Maar aan de andere kant ook wel heel sterk willen die wereld zelf naar je hand zetten.
Welke series of films wil jij zeker bekijken nu er iets meer tijd is vrijgekomen dankzij de coronacrisis?
Eens kijken. Ik ben wel een liefhebber van die serie Vietnam, de Vietnamoorlog, die ook te zien is op Netflix. Van een regisseur die vroeger al een reeks over de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt. Ja, die Vietnamreeks over de oorlog in Vietnam vind ik geweldig knap. Ik heb hem al eens zien, maar ik ga nog eens zeker eens kijken. Omdat die, naar mijn gevoel, dat is een van de weinige reeksen waar men een gezichtspunt neemt van de Amerikanen, van de Vietnamese, Noord-Vietnam en die guerrilla. En de combinatie van die verschillende invalshoeken op een oorlog is heel uniek.
Ja, en welke boeken moeten we lezen volgens jou?
Ik zou niet te veel lezen en wat meer denken.
Ja?
Ja, ik ben er ook achtergekomen, ook wel later, dat mensen soms te veel lezen en te weinig nadenken. Dus het is goed om iets te lezen en dan dicht te klappen. Misschien soms een zin of een woord en daar kijken wat je ermee kan doen. Dus ik ben enorm meer een voorstander om iets met dingen te doen dan dingen in je opnemen.
Ja, je kan ook podcasts beluisteren, veel radio beluisteren.
Heel populair, absoluut.
Ja. Touché heeft ondertussen meer dan 600 uur in de aanbieding. Dat is zo'n 26 dagen.
Daar kun je dus quarantaine mee doorkomen.
Daar kan je de precies, coronaperiode mee overbruggen. Films kijken, dat is ook een aanrader.
Ja.
Veel films trouwens over virussen en over wat op dit moment aan de hand is. Hè?
Dat zou ik nu niet echt aanraden, denk ik. Maar goed, het is misschien wel een gelegenheid om een keer een hele reeks te bekijken van een aantal grote regisseurs. Om alle films gewoon in één klap door te nemen, denk ik.
Ja. Wie zou jij dan adviseren?
Italiaanse regisseurs, denk ik. Maar ook evengoed een Bergman, Tarkovsky. Ik ben ook een enorme liefhebber van science fiction horror. Dus de hele Alien-cyclus of... dat soort van
films. Omdat het gaat over toch wel mensen bang maken...
Misschien,
wat jou
nee, ik denk
het
niet. Wat mij zo fascineert in die films is, ik denk de symboliek die erin zit. Dus ik vond bijvoorbeeld Alien uit eind jaren 70 ja, enorm hoe zij in staat waren om toen voor de eerste keer ook een vrouw als prominente actrice in die film neer te stoppen. En er een hele symboliek rond geboorte en baring in die filmcyclus te stoppen. Dat klinkt natuurlijk raar, maar dat is een wezen dat in een buik zit en door de buik doorspringt en dan zich ontwikkelt tot een bozaardig ding. Maar er is een hele metafoor rond geboren en geboren worden en baren die omgekeerd wordt, die bij de man plaatsvindt en uit de vrouw wordt gehaald. Dus dit soort van diepere lagen vind ik wel fascinerend.
Alien, zullen we noteren. Alien. Ik heb nog muziek uit Apocalypse Now, gebaseerd op Heart of Darkness van Joseph Conrad. Dat is een film die misschien ook wel op ons lijstje kan gezet worden. Hè? Eindelijk is het tijd om dat nog eens te bekijken. Waarom fascineert die film jou zo erg?
Ja, om meerdere redenen. Ik vind het alleen al de dus het feit dat die film met zoveel problemen is gemaakt, vind ik al heel interessant. Apocalypse Now was een compleet drama in het maken. Het heeft 4 jaar geduurd. Alles mislukte. En toch komt er zo'n geweldig stuk uit. Een van de meest indrukwekkende films. Dus dat vind ik al heel fascinerend. Dat ondanks alle problemen, of misschien dankzij de problemen, daar zo'n geweldig creatief product uitkomt. Maar ook daar zie je in die film dat de symboliek van iemand die een rivier afvaart en die eigenlijk in twee kanten gewoon op een oppervlakkige wijze de oorlog gewoon blootlegt, maar eigenlijk in zijn ziel vaart. En naarmate dat hij verder komt, wordt hij meer en meer geconfronteerd met de ontmenselijke, of ja, de onmenselijke eigenschappen van een mens. En kom je tot de absolute vredaardigheid van wie wij zijn. En die stelselmatige zoektocht daarna, dat vind ik heel fascinerend.
De horror.
De horror, ja.
Tijden zijn ideaal om Apocalypse Now van Francis Ford Coppola nog eens te bekijken met die indrukwekkende muziek van Adrian Bold. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met filosoof, psychiater en angstexpert Damiaan Denijs. Tot zometeen.